Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 15. En ik lees u daar nog eens uit voor de versen 11 en 19. Handelingen 15, vers 11. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En in vers 19 lezen we, daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroeren. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten nu op door geest en woord op weg naar de eenheid. Door geest en woord op weg naar de eenheid. Het is al een heel poosje geleden dat wij over de handelingen met elkaar spraken. Door de feestdagen, maar ook door de keer dat we de kerk niet konden gebruiken. Dus dat zal wel, denk ik, de vierde dinsdag zijn nu, zo'n beetje. Maar, als ik mij goed herinner, dan hebben we de vorige keer dat eerste gedeelte gelezen van Handelingen 15, die versen 1 tot en met 5. En dan heb ik daar van dat stukje niet zoveel gezegd. Maar ik heb de aandacht gevraagd voor dat spanningsveld van toen, maar ook dat spanningsveld wat zich door de eeuwen heen telkens weer aandient, twistingen over allerlei dingen. En ook hoe in het verloop der eeuwen de zaken toch ook vaak ten nauwste in het verband staan, niet alleen tussen rekkelijken en minder rekkelijken, maar ook wel tussen werk en genade. Dienstbaarheid, vrijheid. En dat komt in allerlei uitingsvormen toch steeds aan de orde. En dat zal ook wel zo blijven. Er zijn een heleboel dingen waar mensen, kerkmensen, om overvechten. En dat je je af moet vragen, is dat nou de moeite waard om daar ruzie over te maken? En dan denk je, ja, wanneer het nou niet gaat om het fundament, om de grondslagen van de kerk, dan is elke ruzie eigenlijk te veel. Ik kan mij nog herinneren, dat maakte als kind opgroeiende jongen een grote indruk op mij. Mijn auto, waar wij altijd onderkerkte, een groot deel van mijn leven, die had eens een keer buitengewoon lelijk ten aanzien van mijn vader gedaan. Dat wist ik zeker. Mijn vader wist dat ook. Ik wist dat mijn vader daar gewoon, ja, wel kapot van was. Hoe die 's nachts door de kamer liep. Van wat er allemaal gezegd was. En nou was mijn vader altijd gewoon om elke zaterdagavond even langs te gaan bij zijn oom, de dominee. Voor zomaar, weet ik niet meer. Het was zaterdagavond en hij trok zijn andere pakje aan. Ik zeg, waar gaat u naartoe, mijn vader? Nou, hij zegt zo, ik ga even bij oom langs. Ik zeg, wat? Gaat u daar langs? Weet u wat hij gezegd heeft? Ja, dat weet ik wel, jongen. En gaat u dan toch langs, want als kind ligt dat natuurlijk ontzettend teer. Als je vader min of meer geheel ten onrechte door de modder gehaald wordt en echt wel een beetje op een gemene manier. Ik zeg, en gaat u dan toch ten... Dat zou ik nooit doen, zegt hij. Zeg ik. Zou ik nooit doen. Iemand die je zo behandelt. Toen zei hij, ach jongen. Het gaat in het koninkrijk Gods niet om ons. Maar het gaat om hem. En om de voortgang van het heilig evangelie. Hij zegt hem dan nog. Al die dingetjes. Dat was nou op dat moment. Ik kon dat moeilijk verwerken. Want ja, het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan. En nou ja, je moest niet aan mijn vader komen. Want ik zou iemand aanvliegen, bij wijze van spreken. En nog wel letterlijk ook. Hè. Maar ik heb daar zo vaak in het leven over gedacht. Ik weet wel, dat was ook geen karakter in die zin. Dat zie ik als genade van God die op dat moment voor mij zo duidelijk uitkwam. En die ging net zo rustig er weer naartoe alsof er geen vuiltje aan de lucht was. En je moest bij mijn oud-oom nou echt niet denken dat hij de andere week op de stoep stond om vergeving te vragen. Want die was wat dat betreft ook een dikkop. Tot en met. Dus de reden was niet, ja, oom die zit zo, ja ja, die voelt dat hij zo kwaad gedaan heeft enzovoort. Oh nee, wat is dat groot. En dat is eigenlijk ook alleen maar de weg. Al het andere niet. Dat is alleen maar de weg. Dat zijn woord, zijn koninkrijk, zijn heilige evangelie voortgang vinden. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Maar, nou zijn er ook dingen, dat is de moeite waard. Om voor te vechten. Om geen duimbreed te wijken. En dat zijn de dingen die raken dat koninkrijk zelf, de genade, de gerechtigheid des geloofs, Jezus Christus. En dan gaat dat niet meer op. Want dan trilt het gebouw, als het ware, op zijn grondvesten. En ja, zeker mag het dan niet gesproken worden van, ach, waarom nou die woorden? Nee, dan moeten de vlammen er wel uitvliegen. En dan is het ook scherp. Dan is het de moeite waard, dan is het alles waard, want dan gaat het om, werkelijk om waarheid of leugen. Of uit genade, of niet. Of Jezus Christus is onze volkomen zaligmaker, of hij is het helemaal niet, een halve kan niet. Kijk, en dat zijn dingen. Hoewel, ik moet zeggen, ook daarin remt de Heere nog. Hoe remt de Heere ons af? Doordat we zelf, en Petrus, en Paulus, en ik, en u, ons hele leven, als het ware, ook op die school, hopen we, mogen doorbrengen, om steeds meer ontdekt te worden aan de genade. En de genade alleen. Omdat we het allemaal zo nodig hebben, omdat we zelf ook van die dwalende mensenkinderen zijn. Dat geeft ook weer een rem. Een rem, laat ik het zo zeggen, in de onderlinge verhoudingen. Niet dat je de waarheid geweld aan moet doen, maar je zegt niet altijd wat hardop. Je zegt ook wel eens wat, je vraagt ook wel eens wat stilletjes aan de Heere. Heere, wilt u de ogen, het hart ontsluiten voor u alleen? Voor die ene grond, dat ene fundament door u gelegd. In de dagelijkse praktijk gaat het echter om het openbare. Om de proclamatie, om de sprake van de kerk naar binnen en naar buiten, gaat het nou eens echt om een herderlijk of goddelijk schrijven, dan luistert het wel nou. Dan kun je niet zachtzinnig in de verkeerde zin zijn. Nee, dan eist de liefde dat de zaken zuiver aan de orde worden gesteld. Opdat God alleen geprezen en de waarheid alleen zegevieren. Nou, jullie weten wat er in Antiochië, nou neem ik de draad even op, daar was twisting gekomen, want mensen uit Jeruzalem, die Farizeeërs waren geweest en die tot het christelijk geloof gekomen waren, die hebben daar die vraag, of die vraag eigenlijk een eis hebben ze in midden gelegd, dat die mensen, die moeten besneden worden en die moeten leven naar de wijze van Mozes, en anders kunnen jullie niet zalig worden. Dat is op zich al vrij brutaal, om dit te zeggen. Zo. Laten we het niet al te licht opvatten. Ook niet wat deze mensen doen. Ik heb wel eens aandacht besteed aan het feit om ons in de denkwereld van die mensen te verplaatsen. Hoe moeilijk het voor die mensen geweest is. Ook voor Petrus. Maar het kwaad mag genoemd worden. Ze zeggen gewoon, als je niet besneden wordt, dat leerden ze, zoals Mozes dat heeft geboden, zo kunt gij niet zalig worden. Dat is nogal wat. Dat is nou ook zo zachtzinnig niet. Want daar wordt toch maar een groep mensen buitengesloten. De heidenen, de Grieken, die tot de gemeente in Antiochië waren toegebracht, die worden daar buitengesloten. En dan opeens dan brandt het vuur. Dan komt er een wederstand, twisting. Paulus en Barnabas, die daar een poos hebben verkeerd na hun eerste zendingsreis. Wat zullen ze een moeite, een verdriet gehad hebben, want het ging hun in zonderheid aan. Zij kwamen net terug van een reis, waarbij de Heer zoveel heidenen had toegebracht. Nou, dan besluiten ze in wijsheid om Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen een gezelschapje te sturen naar de moedergemeente in Jeruzalem tot apostelen en ouderlingen, om op deze vraag een antwoord te krijgen. Hoe zit dat nu? In hoeverre zijn de gelovigen uit de heidenen nu gebonden aan de wetten van Mozes? En dan gaan ze, en onderweg komen ze door Fenicius, Samaria, en overal vertellen ze, dat komen we steeds weer tegen, van de bekering der heidenen. En al de broeders hebben grote blijdschap, als ze het horen. De voortekenen, zou je zeggen, zijn heel gunstig. Daar is blijdschap bij de broeders over datgene wat God gedaan heeft. En als ze dan in Jeruzalem gekomen zijn, dan worden ze ontvangen, staat er, door de gemeente. Heel typisch geformuleerd. Door de gemeente. En de apostelen. En de ouderlingen. Je kan merken dat de gemeente steeds meer als gemeente een gezicht krijgt en naar buiten optreedt. En daar verkondigen ze ook weer wat grote dingen God met hen gedaan had. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar nu gaan we verder met wat ons werd voorgelezen. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de secte der Farizeeën die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Ja. Hier staan wat schuin gedrukte woordjes, zeiden zij. Die moet je even weglaten. Want het opvallende is eigenlijk, voor dat Paulus, Barnabas, over de vraag, over het probleem gaan spreken, en dat wil vers 5 eigenlijk zeggen, staan er daar, in Jeruzalem, staan er gelovige Farizeeërs op, die zelf het voortouw nemen en die zeggen, als ze die verhalen horen, wat er allemaal gebeurd is en van al die heidenen die toegebracht zijn op die lange reis van Paulus en Barnabas, dan zeggen ze, maar die moeten besneden worden en die mensen die moeten de wet van Mozes onderhouden. Zo moet je het eigenlijk lezen. Dat zeiden zij, waardoor je denkt, oh, toen gingen Paulus en Barnabas vertellen wat er in Antiochië aan de orde is. Nee, dat is niet eens nodig. Dat is niet eens nodig. Je moet het zo lezen. Maar, kijk, daar staan er een paar op, van die van de secte van de Farizeeën die Christus gelovig geworden zijn, en die zeggen, ja, maar jullie zeggen dat nou allemaal, maar hebben jullie ook gezegd dat ze zich moeten laten besnijden en de wet van Mozes onderhouden? Daar zit iets in. Dit zit erin. Wanneer het evangelie van de genade verkondigd wordt, waarin de grootheid van de Heere en van de Heere Jezus Christus aan de orde komt, want telkens kom je maar weer tegen wat God gedaan heeft en dat hij voor die heidenen zo goed geweest is en dat de Heere een maaltijd heeft bereid voor alle volken, een maaltijd van reine wijn, vol vet, vol mens. Als dat maar lang genoeg duurt, dan komen de mensen vanzelf tevoorschijn. Dat hoef je niet zelf aanhanger te maken, dat gebeurt gewoon. Dan zeggen ze, ja, maar het gebeurt nog zo. Al gaat het misschien niet letterlijk zo. Ja, maar zeg Reen, dat zal toch wel geleerd moeten worden, hoor. Ja, wat bedoel je daar dan mee? Wat bedoel je daarmee? Bedoel je daarmee dat we uit genade zalig worden? Of is het een bedekte reactie tegen het uit genade zalig worden? Mens zit zo verdraaid subtiel in elkaar. Dus het moet geleerd worden. Nou ja, daar heb je ergens gelijk in. Alles moet geleerd worden. Want wij weten niks. Maar in het verloop van een gesprek kom je er soms achter dat men niet bedoelt met dat moet geleerd worden om nou alleen uit genade zalig te worden omdat God het wil. Om de verdiensten van zijn lieve zoon Jezus Christus waar nog geen nagelschrapsel van een mens bij kan komen en bij hoeft te komen. Dan blijkt dat men daar juist niks van hebben moet. Met dat moet geleerd worden, daar wordt dan iets heel anders mee bedoeld. Daar wordt mee bedoeld ons kruipen, onze tranen, onze voorbereidende wegen die God met ons houdt en noem maar op, al zulke soort dingen. Het is eigenlijk dan een verborgen agressie. En waar nou het evangelie verkondigd wordt, wat grote dingen God met hen gedaan had. Waarbij ze zelf wegvallen als het ware, die apostelen. Daar zit zoiets blijs in, hè? Kijk, daar komen ze vanzelf voor de dag. Ik wil niet zeggen dat het allemaal, die tegenstanders, dat het allemaal vijanden zijn. Dat durf ik nou ook weer niet te zeggen. Als Paulus dat zeker wist, geweten had, dan had hij misschien nog wel andere woorden gebruikt. En Petrus. Zoals je ook leest aan de Galaten, als die bidt dat God ze afsnijde. Die zo'n beroering in de gemeente van Galatië brengen. Dus dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat weet ik ook niet. Misschien zijn er bij geweest die nooit innerlijk werkelijk voor de Heere God hebben beleden. En erkend te zijn wie ze zijn. Die ergens nog fariseer gebleven zijn. Dan zit dat fariseerschap er toch nog tussen. Want dan is het geen arme zondaar die gelooft uit genade, maar dan is het een fariseer die gelooft. En al gelooft hij dan in de Heer Jezus Christus, dan staat dat fariseerschap toch nog aardig kan in de weg staan. Maar goed, dat laten we verder rusten. Maar die mensen die komen vanzelf voor de dag. Vanzelf. Vandaag de dag nog. Je hoeft mensen niet weg te sturen. Mensen gaan zelf weg. Ook uit de kerk. Ook onder de evangelie vandaan. Met de prachtigste woorden. Ja, ik ben wat dat betreft te slecht, want ik maak overal maar een grapje van, hoor. En dat mag ook weer niet. Dat komt als de mensen werkelijk in ernst aan me zouden vragen, wat denk je ervan? Nou, daar heb ik ze gewoon niet voor over. Eerlijk waar niet. Nee. Dus dan zoek ik maar een beetje, hou ik maar een beetje op de vlakte. Dan zit ik in mijn hart te grinniken en dan denk ik, hoe krijgt iemand het bedacht om toch maar de wijk te nemen van onder dat heilige evangelie vandaan. Om zich daaraan te onttrekken. Nou ja, de Heere is alleen de hartekenner. Dat weten wij. Wij mogen niet oordelen. Maar toch denk ik wel eens, jonge, 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 wat durft een mens toch aan? Als het daarover loopt. Diezelfde mens die in zijn natuurlijke leven vaak zo voorzichtig is en oh, die zich geen krollen voor citroenen laat verkopen en uiterst behoedzaam te werk gaat in alle dingen. Als het daarover loopt, dan kan die net zo makkelijk een punt erachter zetten. Alsof het niks is. Ja. En toch is het makkelijk. Het is makkelijk, want als het werkelijk helemaal van de verkeerde kant komt, dan staat er ook nog, wiens haat door bedrog bedekt is, diens boosheid zal in de gemeente geopenbaard worden. Dat komt uit. Ik hoop niet dat je denkt, het is eigenlijk maar griezelig in de kerk. Ik zou het wel kunnen begrijpen dat ik of u zoiets denken. Heb je dat ook wel eens aangevoeld, hè? Dat de Heere hier al bezig is op aarde met schriften. En dat je wel eens het er benauwd van kan krijgen. O God, wat blijft er toch van ons overeind? Tjonge, daar hoor je zelf ook, ik ook bij. Een mens kan zo makkelijk praten als die niet in de hoek zit waar de klappen vallen. Waar het benauwd wordt. Maar je moet dus in de hoek zitten waar de klappen vallen. waar de beledigingen misschien op je afkomen. En nog veel meer. Hoe het dan is. En dan gaat het niet over terecht of ten onrechte. Maar dan gaat het er alleen nog maar in dat de grond wat klein beetje warm onder onze voeten wordt. Ik weet van een oude man, ik zie hem nog staan met zijn pijp, waar zo'n stok oud, in het dorp Sliedrecht. Hij ging nooit naar de kerk. Ik vroeg aan iemand, waarom gaat die man nooit naar de kerk? Want zijn zoon is getrouwd met een dochter van de dominee. Die gaat wel naar de kerk. Toen werd me verteld, die man die was als kind in de kerk. En toen had hij een reprimande gekregen van de koster of van de dominee. Want zijn naam stond in de kerkbank gekerfd. En dat had een ander gedaan. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon frustrerend, vooral voor een kind of een opgeschoten jongen. Maar tegelijkertijd, wat een helse list van de vorst der duisternissen. Want dat ene keertje, en denk erom dat jij het niet meer waagt om, hij is nooit meer in de kerk geweest. Hij zwoer als het ware een eed dat hij nooit een poot meer in de kerk zou zetten. Zo beledigd, zo boos. Nou, dan zou je zeggen, als je dan ouder wordt, dan slijt dat toch wel. Nee. Ach. Heren, mag je wel zeggen, dagelijks houdt u me alstublieft vast. Bewijs me toch uw genade. Want dan zie je ook in werkelijkheid hoe je eigen basis zo ontzettend klein en smal is, dat er niet veel hoeft te gebeuren. En het is gebeurd. Ja. Ja, en dan zeg je, ja, hoe moet dat aflopen? Ik weet dat ook niet. Ik weet het ook niet, hoe dat af moet lopen. Ik weet alleen dat we er niet licht over moeten denken. Niet makkelijk moeten we over zulke dingen denken. We moeten die dingen echt ernstig onder ogen zien. Hier is het dan niet een belediging. Hier is het dan niet een miskenning. Hier is het zonder meer gewoon. Ze kunnen het niet uithouden. De blijdschap dat die mensen, laat het nou maar eens zo zeggen, zomaar. Door God ingesloten zijn. Zonder enige verdienste hunnerzijds, ja. Uit dat pure heidendom, dat veel godendom, zo door God erbij gesloten. Dat kunnen ze niet tegen. Dat kunnen ze niet hebben. Ze voelen zich niet thuis bij die gewone, ja, misschien denken ze wel, die gewone ordinaire mensen. Ik heb het al eerder gezegd, die mensen hadden natuurlijk niet zulke vormen. Die mensen hadden niet zoals de Joden zo'n petje of een gebedsriempje en al zulke soort dingen meer. Die mensen, daar zou je van kunnen zeggen, ja, je ziet het verschil niet of dat ze nou mee in die jas of dat ze uit de bioscoop of uit de kerk komen. Gewone mensen. Net zo gekleed als de anderen, niks bijzonders. Geen jarenlange school bij de rabbijnen. Niet besneden. Dat merk en velteken van het oude bondsvolk. Ja. Daar komen ze dan voor de dag. Zelf. En ze zeggen, ja, het is wel mooi. Maar, hoe is het verder? Waar zijn die mensen ermee gebleven? Hebben ze nou ook nog wel eens gedacht om zich te laten besnijden, dat moet toch? En om de wetten van Mozes te onderhouden? Nou ligt de vraag in het midden. Nou moet er een antwoord komen. En de apostel en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. Ik denk niet dat ze een aparte kamer hebben gezocht of zo, een aparte zaal. Ik denk aan een open vergadering. Omdat de gemeente hier toch al zo op de voorgrond staat. Ze werden ontvangen door de gemeente. Maar de apostelen en de ouderlingen, de voorgangers in de gemeente en de leiders, die beraden zich erop om deze zaak in behandeling te nemen. En terwijl ze daarmee bezig zijn, is er grote twisting in de zaal. Daar zijn de mensen nou begonnen. Misschien zijn er ook wel bij de ouderlingen bij die het er niet helemaal mee eens zijn of wel mee eens zijn. Vaak loopt dat dwars door alles heen. En dan, ja, dan is het raak. Grote twisting, beroering. En dat in de kerk? Ja, in de kerk. Daar moet je nooit zo hard zeggen van, ach, bij ons gelukkig dit, bij ons gelukkig dat. Ik ben ook altijd heel blij als we in vrede uit elkaar gaan. Heel blij. Maar daar moet je niet prat op gaan. Je moet niet denken, dat is een eigenschap van ons. Wij zijn verstandige mensen. Want dan steekt de Heere een spaak in het wiel. En dan laat de Heere ons ontdekken wat er allemaal in een mens huist. Dus je moet hier nou niet met zo'n vroom uitgestreken. Oh, wat erg. Nee, je moet meer denken. Zo ongelukkig zijn we nou. Waar staan nou die broeders? Met gebalde vuisten als tegenover elkaar. Er zit een soort oproer. En dat die vijandige Joden nou tijdens de zendingsreizen, dat die nou oproer maken en alles op haren en snaren zetten. Nou ja, het is erg genoeg. Maar nou hier. Ja. Grote twisting. En dan opeens staat Petrus op. Want het hoofdstuk, dit is ook vol van opstaan. Opstaan. En ontwaak, gij die slaapt en staat op uit de doden. Petrus. Ja, dat was altijd de leider. Zo'n beetje. Nou, niet in de vorm van een paus, maar. Petrus was een belangrijke man in de gemeente. En de Heer had hem ook heel wat geleerd. Petrus, die grijpt nu het voortouw, door de geest gedreven. En hij spreekt, mannenbroeders, jullie weten dat God van lang geleden al onder ons verkoren heeft. Het woordje mij staat schuin gedrukt, mij verkoren. Hij bedoelt dat wel, maar hij gebruikt dat woord oorspronkelijk niet. God heeft verkoren uit ons dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Dat klinkt nogal hoog. Het is ook hoog. Waar doelt hij op? Niet alleen op dat bevel van de Heere wat hij aan zijn discipelen gegeven heeft. Niet alleen op het ogenblik van die belijdenis die hij uitsprak. Hij zei de Christus, de Zoon des levende Gods. Op deze belijdenis zal de gemeente gegrondvest worden. Nee. Maar hij bedoelt dat God hem uitverkoren had wat uitkwam in zonderheid toen dat laken met die onreine beesten voor hem neer kwam dalen. En dat hij zei, ik heb nooit iets gegeten dat gemeen of verontreinigd was. En toen heeft de Heere God gezegd, slacht en eet, zult gij gemeen maken, dat ik onrein, dat ik rein verklaar, tot 3 keer toe. En toen is hij gegaan, naar Cornelius, een heiden, hoewel hij een godvrezend man was. Het was geen Jood. En toen hij daarover aangevallen werd door de broeders, toen heeft hij zich verdedigd en hij heeft gezegd, wie ben ik? God heeft mij geleerd dat ik geen mens onrein mag achten. Daarbij, hij heeft ze de Heilige Geest gegeven. Wat kon ik daartegen doen? Dat was toch Gods werk? Dat moet je op de achtergrond even meedenken. Deze mensen zijn daar getuigen van geweest. Al is het jaren geleden dat het gebeurd is. Maar deze mensen zijn daar getuigen van geweest. Dat de heidenen door de mond van Petrus het evangelie mochten horen. En tot het geloof gekomen zijn. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven. Hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Daar heb je het al. Waar ziet dat kenner der harten op? Op God. Maar het is daarom niet zo eenvoudig. Want het kan, zou Petrus nou bedoelen dat Cornelius, dat God van Cornelius wist dat hij zo'n godsdienstig, werkelijk gelovig mens was. En dat God hem daarom... Dan zou je weer denken aan een voorgezien geloof. En goede werken. Dus ik denk dat we die kant niet uit moeten. Maar God die de harten kent. Hè, en dan moet je even denken. Hè, dat dit tegelijkertijd een pijl is op de hele vergadering. Jullie hart ook. Mijn hart ook. Hij kent mijn hart ook. En als je nou eens echt met je hart te raden gaat. Zou God dan op grond van wat in ons hart is, het kunnen doen? Die kant moet je uitdenken bij deze woorden. God, de kenner der hart. Die wel weet hoe leeg of hoe vol van verkeerdheid dat hart van de mensen is. Die ook wel weet te onderscheiden zijn eigen werk in de harten van zondaren. Zoals bijvoorbeeld bij Cornelius. Die alle dingen weet. Die heeft getuigenis gegeven aan die mensen. Hij heeft zijn Heilige Geest aan hem gegeven, net als wij. En die heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Maar hij heeft hun harten gereinigd door het geloof. Ja, dat is mooi. Hun harten gereinigd door het geloof. Denk eens terug aan die oude Mozes. Die had het er ook al over. Als het over de besnijdenis ging. Of over het hart. Mozes had het over de besnijdenis des harten die zo nodig was. Och, dat jullie een hart hadden om de Heere te vrezen. Allemaal van die stille wenken zitten erin. Tot de vergaderde gemeente. Hun harten gereinigd. Hoor je het gelovige fariseërs? Daar gaat het om hoor. Het gaat niet om dat stukje voorhuid dat weggesneden wordt. In principe. Het gaat zelfs niet om dat beetje water. Waarin een mens ondergedompeld of waardoor hij besprengd wordt. Daar gaat het niet om. Het gaat om hem. En om zijn belofte. Om één planting met hem te zijn. Nu dan, wat verzoekt gij God? Petrus wordt scherp. Dat mag ook, dat moet hier ook. Petrus voelt net als Paulus bij de Galaten, dat hij is nu op een punt aangekomen. Zo uiterst gewichtig, dat is bepalend voor de hele christelijke gemeente tot aan het einde der dagen toe. Het blijft of de gemeente onder het kruis, die alleen in het kruis zal roemen, of het wordt tot het einde toe een Joods-Roomse kerk. Dat heeft Petrus gevoeld, verlicht door de Heilige Geest.
En daarom, zijn reden is kort en krachtig nu, dan wat verzoekt gij, wat daag je de Heere uit? Hij die goed geweest is voor die mensen. Hij die ze niets heeft opgelegd. Hij die er mij naartoe heeft gestuurd. Ik wilde ook niet, maar God stuurde me er naartoe. En ik moest constateren dat God zelf daar aanwezig was. En de geest van Jezus Christus bij ons was. En de Heilige Geest viel op hem. Het was een klein Pinksterfeest daar. Bij Cornelius. Hoe? Dan wordt de tegenstand een uitdagen, een verzoeken van God. Die toch wel God genoeg is. Om ze te laten weten als er nog iets gebeuren moet, dat het dan ook moet gebeuren. Die zijn kerk uit de heidenen toch niet in het onzekere zal laten, door die Heilige Geest, dat ze zich toch moeten besnijden, want anders vallen ze buiten de boot. Dat is God verzoeken. God uitdagen. Dat is zeggen, Heere, het is niet goed. U bent nog wat vergeten. U hebt vergeten te zeggen dat ze zich moeten laten besnijden en zoveel mogelijk naar de wetten van Mozes gaan leven. En dan bedoelen ze echt niet alleen de ceremoniële wetten, want die voelden de Joden heus niet altijd aan als een last. Dat was vaak een prestige kwestie, die ceremoniële wetten. Nog, daar is men zo druk mee en daar is men zo verwoed mee bezig. Maar daar wordt bedoeld hier heel sterk, hè, of dat wij nou door die wet, die goede wet, zelf een gerechtigheid zullen opbouwen, ja of nee. En dan is het een juk, als je daar je gerechtigheid uit wil opbouwen en je bent eerlijk. Dan moet je zeggen, ik haal het niet, ik haal het niet. Want altijd, al ben je nog zo ver gevorderd, dan komt dat woord, één ding ontbreekt u. En dat is net alles, dat is de liefde. Nou, gaat er maar aan staan. Een juk. Wil je nou die heidenen terugbrengen, waar je zelf schipbreuk in geleden hebt? Waar je van hebt horen verkondigen dat er vergeving is van zonde, die zonde, waar je door de wet van Mozes niet kon gerechtvaardigd worden. Maar nu, door die Heer Jezus Christus, dan voel je aan hoe God verzoekend deze twist is. Maar wij geloven, door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. De woorden wenden zich telkens. Zij, wij, wij, zij. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. Dat geloven wij. Hij spreekt het namens alle uit, klein en groot. Alsof hij zeggen wil, broeders, daar zijn we toch wel over eens. Hè? Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat niet uit u, niet uit de werken. Nou, zo is het ook met de heidenen. Dus wij staan niet hoger. We staan gelijk. Wat dat betreft staan we gelijk. Allemaal verloren. Allemaal alleen behouden. Door de genade van onze Heer Jezus Christus. De menigte is er stil van. Dat moment wordt weer aangegrepen door Barnabas en Paulus. Barnabas staat hier even weer voorop. Waarom? Nou, misschien wel, dat is mijn gedachte, dat Barnabas heeft nog wat meer zeggingskracht dan Paulus. Niet als het gaat op het zendingsveld, maar als het gaat in de gemeente van Jeruzalem. Het heeft lang geduurd eer men Paulus aanvaarde. Barnabas heeft er zijn best voor gedaan om Paulus binnen te krijgen in de gemeente. Maar Barnabas, die had een groot vertrouwen, was een goed man. Vol van heilige geest ook. En daarom denk ik dat Barnabas hier even voorop genoemd wordt. Dan grijpen Barnabas en Paulus even de stilte aan om nog eens te verhalen wat grote tekenen en wonderen God door middel van hun arbeid onder de heidenen gedaan had. Kijk, nou komt de zaak in bewegingen. Dat voel je, voelt. Het ene voel je krimpen en het andere voel je groeien. Petrus heeft zijn woordje gedaan en het was niet niets wat hij zei. Nou hebben ze nog eens verteld in een confrontatie met de wonderen die God heeft gedaan. Het is weer stil. Dan neemt Jacobus, de broeder des Heer, de rechtvaardige. De man die ook achting genoot onder alle volksgenoten. Hij was ook een heel vroom man. En ik denk, vergeef me dat ik het zeg als het niet goed is, het was ook een beetje een wettische man. Want het klinkt mij niet als muziek in de oren, als later Paulus in Jeruzalem komt en zegt, zie eens broeder, hoeveel duizenden Joden die geloven en ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. En hij heeft het ook op zijn geweten, dat hij Paulus bracht om een gelofte te doen en zijn hoofd te scheren en in de tempel te gaan. Dat is niet goed van hem geweest, denk ik. Moest wel zo zijn, maar het is niet goed van hem geweest. Maar des te schoner is het. Hij was een kind van God. Kind des Heeren. Maar des te schoner is het als hij gaat zeggen, mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht. Oh, even een streep hoor. Simeon heeft verhaald hoe God eerst. Dat betekent hier, Simeon heeft verteld hoe God als de eerste. Simeon had geen zin. Wie van de broeders had er veel zin? De diakenen die deden een beschamend werk. Stefanus, Filippus in Samaria. Die preekten dat het een lieve lust was. En dan achteraf dan kwamen de apostelen nog eens kijken of het goed ging. Nou, Simeon heeft verhaald. Ja, hij kan ook moeilijk anders zeggen. Hij kon ook moeilijk anders zeggen. God eerst. God is begonnen. God heeft naar de heidenen omgezien. Wij niet. Als het aan ons lag, dan hoorden ze nooit wat. Maar God heeft het gedaan. Hij heeft de heidenen bezocht. Om een volk aan te nemen. Door zijn naam, tot zijn naam. Dat betekent hier tot hemzelf. Tot die ene naam die onder de hemel gegeven is. En de profeten stemmen ermee overeen. Ongeveer wordt zo door Amos gesproken. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen. Ik zal dezelfde wederoprichten. Hier wordt gedoeld op het koningschap van David. Op zijn rijk, op zijn heerschappij. Op die belofte die de Heere gegeven had, dat er van tot in eeuwigheid op zijn troon een man zou zitten. Nou, Jacobus zegt, dat is in Jezus Christus vervuld. Hij is die koning van het rijk van David. Hij is die koning van de duur gekochte kerk en gemeente. En wat er ook uit elkaar gevallen is onder de mensenkinderen, dat is heel erg. In groepen en groepjes. In volken die elkaar verachten. Maar hij is gekomen om te bouwen en om op te richten. Onder Israël en onder de heidenen. Opdat de mensen die nog overgebleven zijn, dat betekent die er dan zullen zijn. Die er tot de laatste dag zullen zijn, mensen. De Heere zullen zoeken. En al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Een korte samenvatting van wat de profetie gesproken heeft aangaande dat koninkrijk dat uit alle volken, tongen en natiën door God tot zijn rijk wordt gemaakt. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Ja, de Heer heeft het geweten. De Heer heeft het gewild. De Heer heeft het zelf uitgewerkt. We kunnen toch God tegen God niet uitspelen. We kunnen toch niet de ene God van de besnijdenis en de God van de genade tegenover elkaar uit gaan spelen. Wat er nu gebeurt, wil Petrus zeggen, dat is Gods werk. Dat komt uit zijn eeuwig raadsbesluit. Dat is niet voor ons misschien wel nieuw, maar niet voor de Heere God, want hem is alles bekend. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren. Nou, daar laten we het nu maar bij. Het is een prachtige getuigenis, juist van Jacobus. Ze mogen niet belast worden, ze mogen niet verontrust worden, de heidenen, die zich tot God bekeren. Ze zullen leven bij hem. Hebben ze dan niks te maken met de wet? Ze hebben met hem te maken. De Heere is uw rechter, de Heere is uw wetgever. Hij zal het leren. Hij zal ze onderwijzen. Maar als het gaat over de zaligheid, dan zal hij zo onderwijzen, niet uit de werk. Opdat niemand roept. Als het gaat over het leven hier op aarde, dan zal gelden, kinderkens, blijft in hem. Want zoals de rank buiten de wijnstok geen vrucht kan dragen, zo kunnen zij geen vrucht dragen als ze niet in die wijnstok blijven aan hun